Beste mensen, of mag ik toch zeggen, broeders en zusters. Op de radio onlangs werd meegedeeld, kijk eens, waarom werken de mensen zo vaak met sociale media, waarom zo'n hele deining als een van onze beroemde medeburgers van Vlaamse of Belgische origine heen gaan. Of het nu een kunstpaus is, of het is een zanger, een rockzanger of een straatzanger, of het is een koningin. Ah, zei de journalist, de mensen zoeken bij elkaar troost. Een grote persoon is heen, en ja, men heeft toch op een of andere manier een band met die persoon, en men wil dat delen. Men wil troost vinden bij elkaar. En een van die andere grote manifestaties, waar we eigenlijk ook een beetje troost hebben gezocht bij elkaar, dat was wanneer we in Antwerpen over het Scheldt een brug hebben gebouwd. Want we hebben ons getroost met de gedachte dat de grote oorlog van 1914 al lang achter de rug ligt. En dat wij toch al vele jaren, meer dan een halve eeuw, is nog nooit gebeurd, zolang in vrede mogen leven. Een troostvolle gedachte, vind je ook niet. Nu kun je de vraag stellen, en zeker in de heilige nachtmis die voorbij is, maar ook vandaag op kerstmis, wat komen wij hier vandaag zoeken? Is dat ook een bakje troost? U dacht aan een bakje stro. Een bakje troost. En inderdaad, het samen zijn met elkaar, dat is van betekenis. Maar de journalist zei, ja, misschien doet het er niet toe. Wie is heen gegaan? Als we maar bij elkaar komen. Dan zeg ik, ja, dat is natuurlijk mooi, maar het zou nogal gek zijn dat de persoon in kwestie niet veel te betekenen heeft. Want is het alleen maar om hier een beetje sfeer op te snuiven, met wierook, of is het iets meer? Mag het iets meer zijn? En u voelt natuurlijk al de pastoor komen, die gaat het over God en over Jezus hebben. En als de leerkracht godsdienst op de school over God begint, dan zullen sommigen denken, allez, vooruit, hij moet zijn les opzeggen. Als de pastoor op de preekstoel begint, dan denkt u, allez, vooruit, het is weer van hetzelfde liedje. Maar als er een rockster, al dan niet van Gorky, iets over God zegt, dan zeggen we, wablief, wat zegt hem? Daar gaan we eens naar luisteren. En het is Luc de Vos Zaliger, die afgelopen jaar menig landgenoot, niet alleen diegenen die dat moeilijke dialect van Gent spreken, maar ook tot bij ons, toch een beetje heeft wakker geschud. Want wat zei deze bewogen kunstenaar? Die zei, kijk, in mijn puberteit dacht ik, het geloof, kom aan. Maar met, zoals hij dat noemt, het stijgen der jaren, is hij zo'n beetje meer reflexief geworden, gaan nadenken. En hij zegt, kijk, ik ben meer en meer met het geloof bezig geweest. En ik besef wel, moest ik in China geboren zijn, was ik boeddhist, maar ik ben hier geboren en ik ben blij in dat katholieke geloof opgevoed te zijn. Dat doopsel, dat heeft een meerwaarde in mijn leven, zegt hij letterlijk. En ik wil dat geloof beleven, uitdragen. En ik citeer letterlijk een interview. Ik probeer zo goed en zo kwaad als het kan ook de Eucharistie een plaats te geven in mijn leven. Al is het artiestenbestaan, dat maakt het niet altijd zo evident om dat te doen. Hij is naar Lourdes gegaan. Ja, met een jeugdbeweging. Ditmaal niet de Scouts of de Zeescout, maar de KSA. En is met die groep meegegaan en heeft gezegd, kijk, toen heb ik begrepen wat het betekent wanneer twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, dan ben ik in hun midden. En wie is die ik? Dat is diegene die wij vieren op deze dag, zijn geboortedag. En dat is iemand die meer wil bieden dan een beetje kerstversiering en een bakje met troost. Wij vieren iemand die in Gods naam naar ons is toegekomen. En die iemand, daar ga je niet alleen zomaar van leren, dat is iemand die je mag ontmoeten. In gebaar, in woord, maar ook in je hart. And that's the point of the whole story. Nu, er zijn natuurlijk nog andere beroemdheden. Niet alleen die wij afgelopen jaar hebben zien heen gaan. In de geschiedenis zijn er nog andere beroemdere mensen. Cleopatra, Julius Caesar. Maar geef toe, zoals aartsbisschop Leonard zei, nu mogen die nog indruk hebben gemaakt, heel veel indruk hebben gemaakt, met hun bootreis op de Nijl. En daar weten we graag alles over. Maar dat wil nog niet zeggen dat we 's morgens opstaan en zeggen, Julius, ik hou van u. Of Cleopatra, jij bent het doel in mijn leven. Wij zeggen dat wel. Of een aantal miljoenen mensen zeggen dat per dag. En zeggen, kijk Jezus, we gaan niet Jesus, Jesus roepen, hier en daar. We gaan niet de onnozel doen, we gaan niet dwepen met u. Maar jij geeft zin aan mijn leven. Wat jij hebt gezegd, wat jij hebt gedaan, de boodschap die jij bracht, ah wel, dat vervult mijn hart. En niemand gelijk jij, op het eerste gezicht, zijt jij afgegaan op het kruis, maar iemand gelijk jij kunt punch geven aan het leven. Dynamiek. Troost inderdaad, want jij hebt uw kruis gedragen ten einde toe, zoals we hier vieren bij Goede Vrijdag. Maar het was meer dan dat, dan troost. Je hebt ons de kracht gegeven en de vreugde gegeven om door te gaan. En die Jezus, die is ons in Gods naam gezonden, met een boodschap. En natuurlijk, wij zeggen, oh, die boodschap die kennen we al. Vrede op aarde. Jawel, die boodschap die is al wat gekend. Maar, beste mensen, dat is niet zomaar. In Jezus' tijd, bij de Romeinen, dan was nieuwjaar op 1 maart. En waarom denk je dat dat was? Omdat de oorlogsgod Mars, naar wie maart is genoemd, die opende het nieuwe seizoen. Nu begint er een nieuw werkjaar. We gaan vechten. We gaan strijden. We gaan ten oorlog trekken. We gaan Antwerpen veroveren. En heel het Waasland erbij. Dat zeiden de Romeinen. Tegen de Oud-Belgen en tegen vele volkeren rond de Middellandse Zee. Egypte in kluis. Maar de christen Romeinen, die zeiden, ho, 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 als de ene God echt iets te betekenen heeft, en wij willen zijn wil op aarde zoeken, ja, dan moeten we daar werk van maken. We moeten daar een nieuw programma van maken, symbolisch. En zoals Luc de Vos zaliger ook zei, we moeten op verschillende manieren de mensen proberen te stimuleren. De artiest doet het op zijn manier, de schrijver, de zanger, de journalist en ook de pastoor in de kerk. En wat doet de kerk? Die hebben gezegd, kijk, wij gaan het nieuwe jaar laten aanvangen, niet bij de oorlogsgod Mars, maar bij de weliswaar fictieve geboorte van Jezus. Want hij is de vredevorst. Hij heeft een programma voor al zijn volgelingen, werken aan vrede. Alle mensen van goede wil, werkt u eraan of niet? En dat is een programma. En daarom dat ook aan u de vraag wordt gesteld, wat doen wij met dat programma? Mag het zin geven aan uw leven? En ik moet u zeggen, het is een beetje mislopen deze morgen, maar ik had u graag eigenlijk nog een beetje de muziek van Pink Floyd laten horen voor de mis. Zo'n kwartiertje op voorhand. Voor ons was dat in de nachtmis, bij het liedje Time. Dat was eigenlijk een manier om een beetje wakker te schudden. Degenen onder u die het kennen, allerlei tikkende klokken, de tijd die voorbij gaat, de mens die zich afvraagt, jongens, het leven langzaam, gaat het voorbij. Het was vorig jaar ook kerstmis, en nu zijn we er weer. En ja, met de jaren, het gaat zo gemakkelijk voorbij. Maar de vraag is, wat doen we ermee? Is er iemand die ons wakker schudt? Is er iemand die de weg wijst? En ik zal letterlijk citeren, "One told you when to run." Wie is dat die u vertelt? Kom aan, maak er iets van. Blijf niet wat lummelen, maar geef richting aan uw leven. Zoek het leven, de levensweg. En de zanger, die vertolkt, kijk, misschien waren we te lang aan het wachten, zomaar aan het wachten op niets. We waren waiting for someone or something to show you the way. En u begrijpt, daar moet ik nu geen tekening meer bij maken, wie dat voor ons is. Wie ons de weg wijst, wie ons wakker schudt, wie ons ook de vreugde geeft om eraan te werken. Het is diegene waar Pink Floyd mee eindigt in zijn lied. When the iron bell, en die zijn nu bezig, call the faithful to their knees to hear the softly spoken magic spells. Het zijn de gelovigen die bij het luiden van de kerkklokken naar de kerk komen om daar bijna in een magische manifestatie iets van die droom van God te aanhoren, zittend op hun knieën. De laatste is er in Vlaanderen een beetje afgegaan, maar het belet niet dat wij hier die droom mogen koesteren, maar wel om er ook aan te werken. En zussen en broeders, dan is het mooi dat je zegt, ja maar kijk, is dat wel realistisch om aan de vrede te werken? We horen zoveel slecht nieuws rondom ons. En dan is het hartverwarmend dat je in de geschiedenis voorbeelden ziet van mensen die op hun manier, in hun tijd, met hun talenten, er toch iets voor doen. En de heer Francesco van het stadje in Italië Assisi, Sint Franciscus van Assisi, die zei, kijk, nu zitten wij al heel de tijd in de Middellandse Zee te vechten tegen mensen met een ander geloof, de islam. Die spreken ook een andere taal, die zijn zo vreemd. Maar is dat nu het enige wat we kunnen doen? Dat is elkaar bekampen voor een stukje grond, voor een beetje meer invloedssfeer. Akkoord, ze komen vreemd over. Maar als we nu dat vooroordeel van dat vreemde is opheffen, als we nu eens de vrede waarmaken door eens gewoon elkaar te ontmoeten. En wat heeft hij gedaan? Hij is koffie gaan drinken of zoiets in Egypte, in het land van Cleopatra, bij de sultan. En die sultan die was zo opgetogen dat hij zei, amai, 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 dat gebeurt niet grap, dat er zo een westerling, een christen, naar mij toekomt. En dat is een begin geweest van een mooie samenwerking tussen de volgelingen van Franciscus en de sultan en de zijne. En nu hebt u het misschien ook gehoord, dat is bij het overlijden van koningin Fabiola, maar ook onze voormalige officieuze president van Europa, Herman Van Rompuy, die herhaalt dat ook, dat een gebed dat hen dierbaar is, dat is het zogenaamde gebed van Sint Franciscus. Nu moet ik u wel zeggen, het is niet van Sint Franciscus. Het is een gebed gemaakt door de Franciscanen in het midden van de Eerste Wereldoorlog, in 1916. Maar door dat op een prentje te drukken met de afbeelding van Franciscus, hebben ze via de Amerikanen gedacht, het is van Sint Franciscus, ziet u? En sindsdien, ja. Maar dat doet er, nu, waar, doet er wel toe, we moeten historisch correct zijn, maar het gebed blijft de moeite waard. En ik zou durven hopen dat u dat gebed minstens één keer bidt als u bij een kerststal komt in deze dagen. Minstens één keer. En het zou mooi zijn dat wat wij aan vrede ervaren in de kerstdagen met alle romantiek, dat we er ook iets van blijven behouden in de loop van het jaar. En wat zegt dat gebed? Het gebed vraagt niet, Heer, zorg dat er vrede is in deze wereld. Dat is een beetje gemakkelijk. Maar het wordt moeilijker. Maar het wordt echter. Als je zoals hier bidt: Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Dat wil zeggen, geef mij de kracht om er iets aan te doen. Niet alleen door te betogen, ook misschien wel eens door te betogen, maar ook in mijn mentaliteit, in mijn levenswijze. Dat ik liefde breng waar men mij haat. Dat ik vergeef waar men mij beledigt. Dat ik eensgezindheid breng waar het er twist is. Dat ik de waarheid zeg waar dwaling verward. Dat ik geloof breng waar twijfel woekert. Dat ik vreugde zaai waar droefheid heerst. Dat ik hoop verkondig waar wanhoop neerdrukt. Verlichting breng waar duisternis hangt. En wat is de code, zusters en broeders? Wat is de kern van dat gebed? Dat is, ten eerste, dat de duisternis u niet in zijn greep krijgt, maar dat het goede, dat de smeulende vlam van het goede in u onblusbaar blijft. En ten tweede dat je zegt, wat de anderen mij aandoen of niet, als ik maar een instrument mag zijn van Gods vrede naar anderen toe. Dat wil zeggen, het accent ligt niet bij wat ik van de anderen hoop te krijgen, maar wel wat ik vanuit Gods genade aan anderen wil geven. Dat wil zeggen, u niet afhankelijk maken van de anderen, maar het goede in u onuitputtelijk naar boven laten komen. En zo, zusters en broeders, heeft iedereen op zijn manier ergens de kans om aan vrede te werken. Iemand die bij de Vlamingen, ik weet het wel, niet echt de grote idool is, is kardinaal Messier. Maar in de Eerste Wereldoorlog, exact nu 100 jaar geleden, heeft hij een brief geschreven. Niet zomaar een klein briefje, maar een kerstbrief die tellen kon. En die wereldwijd werd verspreid. Om een aanklacht te doen tegen het zinloze geweld. Tegen een ongelooflijke golf van gewelddadigheid tegen onze eigen bevolking. En hij heeft aan de ene kant proberen wat te matigen, om niet des te meer de woede aanvallen van de Duitsers op onze bevolking nog te versterken. Aan de andere kant heeft hij opgeroepen om toch ook waar het kan de Duitsers vredelievend, maar wel kordaat, eigenlijk ongehoorzaam te zijn. Hij heeft ook zichzelf wat geriskeerd. En het is mooi dat ieder op zijn manier iets kan doen binnen de omstandigheden van de eigen tijd. Nu, een aantal onder u zijn zeker over de brug gegaan van oktober jongstleden over het Schelde. En dat was natuurlijk wel een beetje merkwaardig. De herinnering aan de oorlog, ja, dat werd eigenlijk een vrolijke optocht naar de linkeroever. En fotootjes nemen van de rechteroever. Veel oorlogsherinnering was er ook niet bij, denk ik. Maar diegenen die misschien de dupe waren van het succes en die niet over de brug zijn geraakt, en u weet, predikanten spelen graag in op het ongeluk van de toehoorders, die hebben misschien wel iets van de oorlog ervaren. Want die duizenden Antwerpenaren die niet meer over de brug konden gaan en die voorgoed hier moesten blijven, ja, die hebben ook zoiets gehad van, we geraken er niet over. En in die zin is het mooi dat als wij als gemeenschap bepaalde dingen herinneren, dat het niet alleen om vrolijkheid te doen is of een beetje troost, maar dat het ons aanzet om over na te denken. Geschiedenis herinneren is om er iets uit te leren, zo hopen wij. En of u nu naar het oosten gaat, beste mensen, in die richting, een paar duizend kilometer, of u gaat naar het zuiden, in die richting, ik moet het u niet vertellen wat er daar allemaal aan de hand is. In het land waar Quirinius landvoogd was, in Syrië, of in het zuiden, in Senegal, Soudaan, Kenia, noem maar op, in Nigeria, in Irak, ook in de Gaza, en noem maar op, landen genoeg. waar de oorlog nog zoveel dwingt om onderweg te zijn. En dan is de vraag, hebben wij er iets voor over om ook daar een kleine bijdrage te doen voor vrede? Houd het ons wakker. Want als het enige wat ons wakker houdt is, gaan we dit jaar witte bollen in de kerstboom hangen of rode bollen, waarmee zijn wij dan bezig? En daarom willen wij zo dadelijk u de kans geven, wanneer we naar de kerststal gaan en de herders een cadeautje aanbieden, om extra troost te bieden aan de vluchtelingen in Libanon. Een land dat een draagkracht heeft, maar dat nu overstelpt is door vluchtelingen. En ik moet zeggen, u kunt zich inbeelden, als je overbevolkt geraakt, dat zorgt voor spanningen. Dat weet u thuis, dat is overal zo. Ook in een land. Laten we dan er werk van maken, zusters en broeders. Om minstens op die hete plaat, wereldwijd, enkele druppels van soelaas te bieden. Wees blij voor de vrede waarin u mag wonen. Werk eraan ook thuis, in uw eigen familie en vriendenkring, door verzoening. Maar doe ook iets voor uw broeder en uw zuster, die 1000 kilometer verder woont, ginds of daar. En over wiens hoofd u misschien vliegt bij een volgende exotische vakantiebestemming. Laat hen niet in de steek op deze kerstdag. Als de Duitsers en de Engelsen elkaar ooit de hand konden schudden, over de loopgrachten heen, over de frontlinies heen, kunnen ook wij over bepaalde nationale grenzen heen een signaal geven van Gods vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.